me anything. Jan Postma.
Ja, welkom bij het enige social radioprogramma van Nederland. Goed dat je luistert en vandaag kun je me alles vragen over het grote tekort aan verpleegkundigen. Dat zit er niet aan te komen. Nee, dat is nu al een urgent probleem. Verpleegkundigen en zorgverzekeraar VGZ luiden daarover de noodklok vanochtend in het Financiële Dagblad. Ja, het riep bij ons heel wat vragen op hier op de redactie. Hoe is dat tekort eigenlijk nou op te lossen? En is dat dan gewoon meer geld of zijn er nog andere oplossingen? En wat betekenen die tekorten concreet voor degenen die de zorg nodig hebben? Komen hier ongelukken van of zijn die er misschien zelfs al geweest? Wat moet de overheid doen? Nou, je hoort het, we zitten vol met vragen. Heb jij nou ook een vraag? Stel hem dan via Twitter. Dat kan via @BNR. Via Facebook, dat is onze BNR-pagina. Of e-mail naar ask@bnr.nl. WhatsApp kan ook, dat nummer vind je op bnr.nl. En je kan me natuurlijk bellen op 020-468-4x0. Kun je je vraag live in de uitzending stellen. En we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd naar jouw ervaringen. Ben je nou iemand die zorg nodig heeft en merk je hier iets van? Of ben je misschien zelf een verpleegkundige en merk je hier iets van? Heb je een oplossing? Al die dingen zijn zeer welkom. 020-468-4x0. Mijn gasten, Francis Bolle van de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, hier in de studio. Welkom.
Goedemiddag.
En Lisenka van Loon, zij is verpleegkundige bij Karijn in Utrecht. Welkom ook in de uitzending.
Dank, goedemiddag.
Mooi, ja, via gelukkig een goede telefoonlijn. Francis, om even met jou te beginnen. Over wat voor soort verpleegkundigen hebben we het nu precies? Is dit in het ziekenhuis? Is dit juist wijkverpleegkundigen? Of is dit alles?
Ja, het is eigenlijk zorgbreed. De tekorten over de wijkverpleging die zijn recent veel in het nieuws geweest. Maar de tekorten zijn er ook in de ziekenhuizen, op allerlei verschillende afdelingen, bij de ambulancezorg, in de verpleeghuizen. Kortom, het is echt een heel breed probleem in de gezondheidszorg.
Mm-hmm. Zie je nou ook dat je het bijvoorbeeld in de ziekenhuizen, dat het daar erger is dan in andere zorg? Of maakt het niet uit, is het gewoon echt overal even erg?
Nou, er zitten wel accentverschillen in. Sommige specialismen, als ik kijk naar de IC of de SEH. De SEH, de spoedeisende hulp, daar zijn de tekorten behoorlijk groot. Maar bij de wijkverpleegkundigen zijn de tekorten ook groot. Mm-hmm. En het probleem is, als het aan de ene sector als het stagneert, dan schuift het probleem door naar de andere sector. Dus kortom, we verschuiven op dit moment het probleem.
En over hoeveel... Hoe groot zijn die tekorten? Over wat voor soort mensen hebben we het dan?
Ja, als je kijkt naar de wijkverpleging, dan zagen we eigenlijk in eind 2016 dat er al een tekort was aan 1000 wijkverpleegkundigen. En dat tekort dat loopt eigenlijk alleen nog maar meer op. In 2019 wordt er een verwacht tekort bij de wijkverpleging alleen van 2500 tot 3500 mensen. Maar als ik kijk naar de sector breed, dan heb ik het over verpleegkundigen en over verzorgenden. Dan zien we eigenlijk dat de tekorten langzaam gaan oplopen tot 80.000 tot 100.000. Dus het is een enorm aantal.
Men zegt langzaam gaan oplopen, is dat in een paar jaar?
Dat is in de aankomende jaren, zeg 2-3 jaar. Het neemt heel snel toe. En in sommige regio's kan het ook nijpender zijn. Maar kortom, het is echt een groot landelijk probleem. Mm-hmm. Waar we echt nu iets aan moeten doen.
Ja, duidelijk. Lisenka van Loon, je bent zelf verpleegkundige bij Karijn. Wat merk je zelf van die situatie?
Wij merken het in ons team. Wij komen sowieso ook een collega tekort. En dat is jammer, want dat betekent dat collega's extra werken. Betekent ook dat wij concreet gewoon geen of heel beperkt nieuwe klanten kunnen aannemen. Met name de mensen die veel zorg nodig hebben. En die eigenlijk juist thuis wil nemen, omdat dat de urgentie dan ook groot is. Die kan ik juist nu niet aannemen.
En wat gebeurt er dan met die mensen? Is er dan nog een andere optie of krijgen die gewoon geen zorg?
In principe proberen we hier in de regio goed samen te werken. We kijken uiteraard of wellicht van een ander team, een collega-team binnen Karijn iemand kan ondersteunen. We kijken of de wijkteams van de andere thuiszorgorganisaties iemand kunnen aannemen. Kijken wat andere oplossingen kunnen zijn. Soms kom je er toch door echt te kijken wat kan familie, wat kunnen vrijwilligers en welk stukje kunnen wij dan toch bieden. Dus je blijft echt zoeken. Dus per zorgaanvraag zoeken wij naar wat wel mogelijk is. Maar ja, soms is het helaas zo en helaas steeds vaker dat wij nee moeten verkopen, omdat ik gewoon niet de zorg kan bieden.
Ja, dat is natuurlijk iets wat je nooit wil doen als verpleegkundige. In hoeveel gevallen komt dat dan voor? Is dat iets regelmatig?
Nou, aantallen hou ik niet precies bij. Maar steeds vaker. In ieder geval echt wekelijks dat ik iemand niet kan aannemen. En uiteraard kijken we dan verder wat wel mogelijkheden zijn. Maar nou, wekelijks moet ik toch een keer nee zeggen. Waar ik natuurlijk... liever ja wil zeggen, dat we die zorg kunnen bieden. Want mensen die moeten naar huis kunnen vanuit het ziekenhuis. Mensen moeten thuiszorg kunnen krijgen. Mensen moeten thuis kunnen wonen, thuis kunnen blijven. En als het nodig is ook thuis kunnen sterven. Dat is vaak zorg die intensief is.
Ja, ik begrijp dat daar ook specifiek wel een probleem kan zitten. Hè? Omdat inderdaad die palliatieve zorg, dat is intensief. Dus dat is moeilijk om ja tegen te zeggen voor jullie dan.
Onder andere, ik had vorige week ook een huisarts hier in de wijk. Die haar frustratie terecht uitsprak. Die zegt van ja, ik heb nou een klant van onze patiënt. Die heeft palliatieve zorg nodig. Hè? De situatie verslechtert. En dan konden wij in dit geval Karijn, maar ook de collega's van buurtzorg de zorg niet bieden thuis. Uiteindelijk is er wel een andere, kleinere thuisorganisatie die de zorg gelukkig kon leveren. Maar ja, het is niet alleen dat er dat dan wij nee moeten verkopen. Het is ook voor een huisarts gewoon frustrerend dat die ook niet kan samenwerken in deze thuissituatie waar je juist wil samenwerken met elkaar. Hè? Je bent bekend met elkaar, huisarts en het thuiszorgteam, om goede palliatieve zorg te kunnen bieden.
Ja, en die wil je natuurlijk juist.
Ja, je weet ook, hè, de persoon waar het om gaat, die wil thuis zijn, wil thuis sterven. Ja. En ook de familie daaromheen. Je voelt natuurlijk daar de frustratie bij dat je dan niet direct goede zorg met elkaar kunt organiseren.
Kan ik me heel goed voorstellen. En dat is juist wat je als verpleegkundige natuurlijk wil doen, je werk.
Absoluut.
Ja, ik ga jullie een paar feiten of fabels voorleggen. Jullie mogen dan kort zeggen of het een feit of een fabel is. En daarna dan kunnen we ze wat verder toe gaan lichten en nuanceren, hoor. Francis, vanwege de marktwerking zullen dit soort problemen iedere keer weer terugkomen. Feit of fabel?
Fabel.
Fabel. Gaan we zo even verder over door. Lizenka, verpleegkundigen uit andere Europese landen kunnen de vele vacatures in ons land best invullen. Feit of fabel?
Fabel. Ik denk, we moeten het gewoon hier in Nederland met elkaar kunnen oplossen.
Oké. Tenslotte dan, voor jullie alle twee, sommige medische handelingen zouden ook door mantelzorgers gedaan kunnen worden. Is dat een feit of fabel, Francis?
Dat is een feit.
Ja, en ja, Lizenka?
Mee.
Ja, mee eens.
En dat wordt ook vaak als oplossing genoemd. Maar ik denk, bij wijkverpleegkundigen zijn al heel goed in het kijken van wat zijn mogelijkheden thuis. Wat kunnen mantelzorgers, wat kunnen vrijwilligers? Hoe kunnen we zorgen dat iemand zelf iets kan? En hoe kunnen we de zelfredzaamheid van iemand ondersteunen, verbeteren? Dus daar kijken wij al heel secuur naar. Maar dan nog het stukje professionele zorg. Wat nodig is daarbij, schiet nu tekort.
Ja, ik snap hem. Dat is al gelijk de hele toelichting. Dat is al heel mooi. Maar Francis, om daar even bij te blijven, ik kan me ook wel voorstellen dat dat misschien soms wel wat lastige situaties oplevert. Want hoe ver kan je daarin gaan? Hoe ver kan een mantelzorger die professionele zorg overnemen?
Nou, ik denk dat je als wijkverpleegkundige altijd kijkt van wat de familie en de mantelzorgers eromheen kunnen doen. En of ze erin staat zijn om die zorg ook goed professioneel uit te voeren. Dat wordt ook al volop ingezet. Dat er echt zorg geïnstrueerd wordt, dat er handelingen geleerd worden. En dat is fijn voor de patiënt, maar ook voor de familie en voor de mantelzorger. Dan zijn ze meer onafhankelijk. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg situaties waarbij de handeling te complex is, waarbij je echt als wijkverpleegkundige die handeling moet uitvoeren. Mm-hmm. Dus dat hangt echt van de situatie af.
Ja, heb je nou zelf trouwens ook een vraag, dan kan je natuurlijk bellen naar 020-468-4x0. Ik zeg maar eventjes, we hebben twee experts hier die alles weten over het tekort aan verpleegkundigen op dit moment. Nog even naar de tweede stelling. Die verpleegkundigen uit andere landen, die kunnen de vacatures best invullen hier. Fabel, zei jij, Lizenka. Want je zei ook van, dat kunnen we hier best in Nederland oplossen. Maar op dit moment hebben we toch juist een tekort. Zou dat niet juist heel makkelijk zijn? Mensen uit het buitenland halen?
Het is nooit zwart-wit, feit of fabel. Ik denk dat ze al zeker ook een stukje wat kunnen ondersteunen. Maar ik geloof erin dat we het gewoon met elkaar moeten oplossen. En gewoon creatief moeten zoeken naar andere oplossingen. En wat mij betreft sowieso op nummer 1 snel moeten zorgen voor meer mensen die kiezen voor de zorg. Goed opgeleide mensen. En ja, mensen gewoon warm maken in Nederland om te kiezen voor de zorg. En ja, voor ons dan uitstromen ook om in de wijk te willen werken.
Ja, dat is interessant. Dat warm maken. Daar willen we het zo nog even verder over hebben. Want is daar nou echt een roeping voor nodig om nog verpleegkundige te worden? En is die roeping er nog wel? En heb je zelf een vraag? Je kan natuurlijk twitteren, facebooken, mailen, whatsappen of bellen 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Vandaag kun je me alles vragen over het nijpende tekort aan verpleegkundigen. Daar praat ik over met Francis Bolle van de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland. En Lisenka van Loon, zij is verpleegkundige bij Karijn in Utrecht. En jij kunt natuurlijk je vragen insturen via Twitter, @BNR, via Facebook, mailen naar askme@bnr.nl, WhatsApp. Nou, je kent ze ook allemaal wel, hè. Maar eigenlijk willen we gewoon dat je belt, want dat is het leukste. We willen graag jouw verhaal horen. 020-468-4x0. Ja, en we hebben ook een beller. Dus laten we eens even kijken wat meneer Akas te zeggen heeft. En goedemiddag, wat is uw vraag?
Goedemiddag, hallo. Alles goed?
Ja, zeker. En met u dan?
Ja, hallo.
Geen zorg nodig, hoop ik?
Nee, nog niet. Maar gelukkig nog niet, maar je weet het nooit.
Nee, daarom.
Maar, nee, precies. Maar mijn vader had het wel. Mijn vader is 12 maanden terug overleden thuis.
Ja.
Maar die had hele goede zorg. Mijn vader was zeer tevreden. Maar er moet meer mensen komen in de zorg en ze moeten meer geld inproppen.
Mm-hmm.
Niet bezuinigen, maar geld inproppen is veel belangrijker.
Nou, dat is meteen een interessant punt, meneer Akas. Want ik vraag me nou wel af of dat inderdaad klopt. Francis Bolle, is dit heel vaak is het antwoord gewoon meer geld. Is dat in dit geval ook zo?
Nee, dat is in dit geval niet alleen het enige antwoord. Er is uiteraard, kan geld helpen voor het bijvoorbeeld het opleiden van nieuwe zijinstromers. Die moeten de opleiding nu zelf betalen. Als je daar geld voor beschikbaar stelt, heb je natuurlijk een mogelijkheid om meer mensen op te leiden. Maar het vraagt ook om andere handelingen. Het vraagt ook om een klimaat van investeren bij werkgevers en zorginstellingen.
Dan hoor ik toch een beetje geld.
Nou, dat is niet alleen geld. Het gaat ook om het anders organiseren van de zorg. En dat is nu bijvoorbeeld in de wijkverpleging heel erg gaande. Als je kijkt naar van wat iemand zelf kan doen, wat iemand zelf kan aanleren, kan je soms de zorg heel anders organiseren. Dan blijf je niet de zorg overnemen, maar dan leer je het zelf de klant aan, waardoor je ook de zorg weer stop kan zetten. Mm-hmm. Dus het vraagt ook om een andere manier van organiseren. Het vraagt ook om, er is een groot tekort aan stageplaatsen. In bepaalde regio's zie je dat zorginstellingen echt met elkaar de concurrentie aangaan. Dus geld gaan bieden van kom bij ons in de instelling werken. En eigenlijk zouden ze nu gewoon regionaal moeten gaan samenwerken. Mm. En samen die stageplekken goed moeten verdelen, waardoor ook voldoende mensen stage kunnen lopen. Dus ook in kunnen stromen in het vak. En dat wordt nu onvoldoende gedaan. Dus het is en geld, maar het vraagt ook om meer zaken.
Lisenka, ben je het daarmee eens?
Absoluut, absoluut. Okay. Mijn organisatie Karijn is ook dit jaar uitgeroepen door het ROC Midden-Nederland als leerbedrijf van het jaar 2017. En ik denk dat is ook een mooie beloning waarmee je laat zien dat je ook als zorgorganisatie duurzaam wil ondernemen door juist ook heel erg te kijken wat hebben we nodig aan mensen, aan personeel. En juist ook samen te werken met onderwijsinstellingen. Mm-hmm. En dat is hard nodig en ook wij zelf vanuit wijkverpleegkundigen kijken ook in Utrecht stad van hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat we voldoende stages bieden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen ook, degene die opleiding volgen, ook kiezen voor een stage in de wijk.
Maar nog even, Lisenka, want ik snap dat het lijkt me inderdaad allemaal heel waardevol. Maar als ik verhalen uit de zorg hoor, dan hoor ik dus ook heel vaak van, nou ja, dit is eigenlijk, er wordt zo hard bezuinigd en dat merken wij. En daardoor is de werkdruk zo hoog. Maar merk je daar wel eens wat van? Of zeg je ook van, nee, dat is eigenlijk helemaal het ding niet, dat geld?
Nou, het geld kan zeker helpen om, net wat Frans ook zegt, mensen via de zijinstromen binnen te krijgen, doorstromen, zijn die aan hoger niveau willen herintreden, dus noem maar op. Ik denk, er zijn ook nog andere oplossingen om met name ook binnen de regiefunctie en de capaciteit in de regio wat te kunnen betekenen. Maar ja, ik denk waar we het vooral van moeten hebben is om mensen de zorg in te krijgen en verbinden aan je organisatie uiteindelijk.
Ja. Ik ben heel benieuwd dat de vraag van Galiel heb ik in beeld. Ik weet eigenlijk niet eens of dat een voor- of een achternaam is. En een meneer of een mevrouw, zegt u het eens?
Goedendag, dat is mijn voornaam en ik ben een man.
Hele mooie naam. Ja, dat hoor ik. Meneer Galiel, goed dat u belt. Wat is uw vraag?
Nou, dat is een beetje geschiedenis. Hè? Dat is, en dan vraag komt erbij. Wij komen oorspronkelijk uit Afghanistan. Mijn vrouw is een arts. Zij is gediplomeerd uit Rusland.
Ja.
En haar diploma hier in Nederland gewaardeerd als 4 jaar wetenschappelijk onderwijs geneeskunde.
Ja.
Zij heeft met deze diploma geprobeerd en de zorg iets in band te krijgen. Hè? Als verpleegkundige, als verzorgende, weet ik veel. Maar alle deuren zijn dicht.
En hoe komt dat?
Dat vraag ik mij ook af.
Ja.
Als je een arts bent en jij wil als verpleegkundige werken of verzorgende, denk ik dat bij de open armen moet gewoon ontvangen worden.
Mm-hmm.
Een tijdje geleden weet ik dat in Nederland geprobeerd is om verpleegkundigen uit Filipijnen te halen om tekort hier aan de verpleegkundigen te vervullen. En dat hoor ik nu ook, dat als wij uit andere landen mensen halen. En ik ken honderden mensen in de situatie van mijn vrouw, alleen door de bureaucratie. Ze krijgen gewoon de kans niet, de baan niet, maar ze smeken aan het werk.
Ja, dat moeilijk. Heel moeilijk, Galil. Maar ook inderdaad interessant, Francis. Is dit iets wat je vaker hoort?
Nou, het is wel iets wat regelmatig terugkomt. Het gaat dan nog wel over kleine aantallen. En ik denk dat het zeker waardevol is ook om te kijken of daar potentiële mensen zitten die in de zorg kunnen gaan werken.
En wat is de grootste drempel, denk je? Gaat het dan om die diploma's vandaar die we hier niet kennen? Of op de taal of andere dingen?
Naar de diploma's kan nog gekeken worden of het ook hetzelfde niveau is. Een arts is natuurlijk wel een ander beroep dan een verpleegkundige. Maar het grootste probleem daarin is de taal. De Nederlandse taal goed spreken, waardoor ook patiënten je goed kunnen verstaan en er geen fouten kunnen ontstaan, bijvoorbeeld op medicatiegebied. En dat is wel een enorme drempel voor mensen uit het buitenland om hier in Nederland in de zorg te gaan werken.
Ja, Galil, kan je daar wat mee? Is dat dat?
Nee, dat is niet waar. Niet waar. Spreek ik duidelijk Nederlands? Is dat?
Ja, zeker, ja.
Ja, wij wonen 22 jaar in Nederland.
Ja.
Ik heb een baan en privaat sector, oké, dat niks mee te maken hebben. Maar mijn vrouw spreekt net zo goed Nederlands.
Ja,
alleen
ja.
De taal is nooit als reden gesteld. Zij zeggen nee, je moet opnieuw gaan leren, 4 jaar verpleegkundige studeren.
Ja.
Dan vraag ik me af, jij bent arts.
Ja, je kan het al, waarom moet het nou?
Ja.
Nou, Galil, punt gemaakt. Dank voor je telefoontje. En ik wens jou en je vrouw ook veel succes daarin. Want dat klinkt inderdaad als een hele frustrerende positie. Ik hoop dat daar snel verandering in komt. We gaan even door naar Ariane. Wat is jouw vraag?
Janne, mijn vraag is, het is niet zozeer een vraag, het is meer een opmerking. Ik heb het al een beetje gehoord. Hoe aantrekkelijk is het nog om verpleegkundige te zijn? Dat geldt een beetje voor mijzelf, maar ik denk ook dat jonge mensen die gaan starten met het beroep verpleegkundige zich dat inmiddels ook afvragen. En dat is zonde. Er lopen heel veel goede verpleegkundigen rond die eigenlijk het beroep vaarwel willen zeggen omdat het beroep uitgemolken wordt, de bureaucratie hoogtij viert, de flexibiliteit van organisaties. De organisatie waar ik werk, een grote organisatie in Rotterdam, ik wil hem niet noemen, maar de voorwaarden om er nog te blijven werken, vind ik steeds moeilijker worden.
Wat is voor jou de belangrijkste? Wat is de belangrijkste reden waarom je er geen zin meer in hebt?
De bureaucratie. Wij zijn heel erg bezig met het invoeren van allerlei papieren, arbo-check, klantbeoordelingen, risicosignaleringen. Je zou zeggen dat hoort erbij, maar het lijkt wel alsof ook de verzekeraars dat het belangrijkste vinden.
Nou, wil je even onderbreken, want Francis staat hier in de studio, Francis Bolle, en zij schudt eigenlijk nee op het moment dat jij zegt dat hoort erbij. Waarom, Francis?
Nou, dat hoort er niet bij. Ik denk dat
maar het gebeurt dus wel.
Het bureaucratie en de regeldruk en de administratieve lasten die zijn enorm hoog opgelopen. Dat frustreert mensen enorm. Het staat op de nummer 3 van de grootste frustraties van verpleegkundigen en verzorgenden. En daar kan van alles aan gebeuren. Er moet gekeken worden naar onzinnige registraties waar niets mee gedaan wordt, waar mensen alleen maar tijd in stoppen zonder dat er een outcome is of dat er iets mee gedaan wordt door het management, door zorgverzekeraars of door andere verantwoordingsinstanties. Moet er soms heel veel ingevuld worden. Dat kan ook veel soms handiger, slimmer, beknopter. En mensen moeten ook terug horen van wat er met die scores zijn gedaan. Dus er kan in de administratie en in de bureaucratie kan er nog heel veel verbeteren.
En waar ligt dan de sleutel? Want ik hoor nu een paar instanties voorbij komen. Zorgverzekeraars, wordt jullie
bij. Ik denk dat
de
grootste sleutel bij de beroepsgroep zelf ligt. Dat die zich gaan uitspreken. Dat die zich gaan uitspreken van wat nou zinvolle registraties zijn. En dat die ook stoppen met de registraties die niet zinvol zijn.
Hm. Nou, duidelijk.
Daar ben ik het helemaal mee eens.
Nou, goed om te horen.
Dat ken ik helemaal. Je doet ook soms dingen waarvan je in het verleden dacht, doen het omdat het moet. Omdat externe partijen dat van ons vragen. En nu kijken wij gewoon veel kritischer van wat is nodig in deze situatie. En ik denk dat je als professional, als wijkverpleegkundige prima weet waar je op moet screenen. Welke risico's je op moet screenen. En dat doe je omdat het nodig is. Omdat het een nieuwe klant is. Omdat de situatie verandert. Maar we zijn ermee gestopt om dat te doen, omdat het moet bijvoorbeeld elke 6 maanden of elke 3 maanden.
Duidelijk.
Dus kritisch kijken en ook inderdaad alles verantwoorden, maar ook mond open durven doen als je zegt dit is onzinnig.
En dat heb je bij deze gedaan. Dankjewel voor je bijdrage, Ariane. We gaan even naar een e-mail van Friso Raammakers. Dan komen we eigenlijk weer een beetje terug bij de vorige beller ook. Die is verpleegkundige spoedeisende hulp. Ik vat hem even samen hoor, want hij was een beetje lang. Hoe kun je nou zeggen dat er tekorten zijn? Er zijn 200.000 verpleegkundigen in Nederland. Hij heeft die cijfers uit het BIG-register. Argumentatie: door taakverschuiving nemen verpleegkundigen taken over van artsen. De verpleegkundige specialisten. Er is dus eigenlijk een tekort aan artsen. Spoedeisende hulp. Dit is een spoedeisende hulpverpleegkundige die ook op Twitter zit trouwens. Ik weet niet of Friso Raammakers wil dat genoemd wordt, maar aan de hand van de naam kan je wel een beetje verzinnen wat zijn Twitternaam is. Maar is dat inderdaad waar, Francis?
Nou, er zijn inderdaad veel taken verschoven van artsen naar verpleegkundigen of naar verpleegkundig specialisten. Ja. En dat is geen slechte zaak. Wij zeggen ook altijd van de juiste zorg moet door de juiste hulpverlener geboden kunnen worden. En als het door een verpleegkundige met behoud van goede kwaliteit en patiëntenvredenheid uitgevoerd kan worden, dan hoort het bij de verpleegkundige thuis. Misschien was er in het verleden wel veel te veel handelingen die door de artsen werden gedaan die veel meer bij de verpleegkundige horen.
Even tussendoor, Lysenka, is dat inderdaad waar?
Ja, dat klopt inderdaad. En niet alleen vanuit de artsen naar de verpleegkundigen, maar er zijn ook steeds meer taken verschoven, zeker in de zorg thuis, vanuit management meer naar de verpleegkundigen, specifiek de wijkverpleegkundigen. Steeds meer, overal wordt er gewerkt met zelfsturende teams, professioneel gestuurde teams. Betekent ook dat taken die voorheen door management, door je teamleider gedaan werden, nu opgepakt worden door het team. Ik denk met name de tweede lijn verschuift meer van artsen naar verpleegkundigen. Ik denk dat het goede ontwikkelingen zijn die het vak ook alleen maar aantrekkelijker maken. Maar dat betekent wel dat je dus meer mensen nodig hebt en soms ook anders moet organiseren.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Wordt hier ook geknikt. Dus in de studio krijg je bijval. We gaan zo nog eventjes naar een WhatsAppje van Robin. Die stuurt een link door naar BN De Stem. Die komt van vandaag. De kop is leger springt bij in Zorg West-Brabant. De nood is hoog. Dat gaat over een soort zorginstelling die heet Surplus. Die blijkbaar wanhopig is. Nou, we gaan het er zo even over hebben of het leger daar inderdaad ingeschakeld moet worden. En we komen ook zo bij Henk, bij Kai, bij Anita en Timo. Jullie vragen komen zo ook aan de beurt. En jij mag natuurlijk ook, hè? Via @BNR, via Facebook, via WhatsApp. Het nummer vind je op bnr.nl. En bellen vinden we het allerleukste. 020-468-4x0. Dus Henk, Kai, Anita en Timo, we komen zo bij jullie.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jan Postma.
Het enige social radioprogramma van Nederland. En we hebben het vandaag over het grote tekort aan verpleegkundigen. Goed dat je luistert. Je kan natuurlijk je vraag stellen via Twitter, via Facebook of via de mail. Of bel me op 020-468-4x0. Kom je live in de uitzending. En Henk, Kai, meneer Akas, Aniet en Timo, ik kom dus zo bij jullie. We beginnen een beetje wachtlijsten te ontwikkelen hier. Dat lijkt de zorg wel. Maar ik wil eerst nog eventjes mijn experts aan je introduceren. We hebben nog steeds hier zitten Francis Bolle van de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland. En Lysenka van Loon nog steeds aan de lijn. Zij is verpleegkundige bij Carijn in Utrecht. En ook aan de lijn zorgeconoom Marcel Canois van de Erasmus Universiteit. Ik wil toch even eerst jou horen, Marcel Canois. Je hebt die berichten natuurlijk ook gelezen vandaag. En ook vorig jaar werd er al een keer alarm geslagen. Is het inderdaad zo erg volgens jou? En wat is dan de beste manier om dit nou op te lossen?
Ja, natuurlijk is het erg, want verpleegkundigen zijn hard nodig. En als er daadwerkelijk een tekort is over de hele linie, dan is dat geen zaak om op zijn beloop te laten.
Nee, maar op wat voor manier kunnen we daar dan wat aan doen?
Ja, dat is niet dat er een silver bullet is daar je even, die even kan afvuren en dan wordt dit probleem opgelost. Mm-hmm. Het begint natuurlijk bij opleidingen. Er moet gewoon voldoende stageplekken zijn en opleidingsplaatsen. Jarenlang zo geweest dat op allerlei opleidingen numerus fixussen waren. Ja, dat is natuurlijk niet zo slim als je kunt voorzien dat er over een aantal jaar schaarste ontstaat. En ja, dat zijn geen dingen die je even met een druk op de knop kunt veranderen, maar daar begint het natuurlijk wel mee. Nou ja, er zijn natuurlijk ook allerlei manieren om dat beroep aantrekkelijker te maken. Nou ja, dit is altijd wat armzalig om alleen maar te zeggen er moet meer geld bij. Maar goed, dit is wel een heilige wet uit de economie dat daar de schaarste is. Dat die op een of andere manier beprijsd moet worden. Neem nou bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen. Dat zijn mensen die hun geld maatschappelijk gezien dubbel en dwars waard zijn.
Ja.
Omdat ze een hele hoop hogere kosten in de zorg vermijden en ook andere nuttige dingen doen.
Kijk, ja, dus dat kan uiteindelijk zichzelf wel weer uitbetalen.
Dat ze fatsoenlijke tarieven tegenover moeten zetten. Mm-hmm. Zodat degene die diensten aanbieden gekwalificeerd personeel kunnen aannemen.
Ja, nee, helemaal duidelijk. Dit nemen we zeker even mee in gedachten, terwijl we ook naar onze bellers gaan. Want we hebben een hele wachtlijst dus opgebouwd. Dus zet je schrap voor alle vragen. Gaan we eerst even naar Henk. Want Henk die wacht al het langste volgens mij. Zeg het eens, wat is je vraag?
Nou, ik heb niet zozeer een vraag. Ik heb meer een opmerking. Ik hoor net over het grote tekort aan SEH-verpleegkundigen. Nou, mijn zoon heeft een opleiding gedaan. Die opleiding is 7 jaar geleden gestart. Dat is een hbo-opleiding voor bachelor medisch hulpverlening. Die opleiding levert ambulancepersoneel af. Die levert SEH-verpleegkundigen af. Alleen de opleiding is door minister Schippers nog niet geaccrediteerd. Dus deze jongens en meiden kunnen niet aan het werk op een spoedeisende hulp.
Ja,
die kunnen zich gewoon als verpleegkundigen melden.
Dus jij zegt ook eigenlijk van, zorg nou dat zo'n opleiding sneller geaccrediteerd wordt. Dat lost misschien wel gedeeltelijk het probleem op.
Ik denk dat voor een groot deel, want er zijn inmiddels al 3 of 4 jaar op rij verpleegkundigen afgeleverd. Maar ze kunnen niet aan de gang als
zitten allemaal thuis. Francis, is dat dit is nijpunt of dit is vreselijk, toch?
Ja, dit is echt wel een knelpunt erin. Even voor de duidelijkheid, een bachelor medisch hulpverlener is geen verpleegkundige. Het zijn 2 verschillende beroepen, maar ze kunnen allebei werkzaam zijn op de spoedeisende hulp of op de ambulanceafdeling of op de OK. Daarvoor worden ze opgeleid. Er zijn bij de opleidingen zijn er veel problemen geweest om deze mensen ook daadwerkelijk aan de slag te krijgen. Met de accreditatie heeft het te maken, maar ook met de stageplekken. En ze stonden nog niet in het BIG-register. Dat zijn wel start-up problemen. Maar gaandeweg wordt dat wel opgelost.
Ja, oké. Maar dan moet dat wel gebeuren, dus kan ik me voorstellen. We gaan even door naar Anita. Zeg het eens, wat is jouw vraag?
Goedemiddag, dames. Mijn vraag
en
is...
En
heren. Heren. Ja, mijn vraag is... als er een onderzoek is geweest binnen de team in alle instellingen. Want omdat ik als vertrouwenspersoon heb veel meegemaakt, het samenwerking met in teamverband. Ja. En dat, het is mooi verpakt. Mooi geld. Maar het punt is er een onderzoek geweest onder samenwerking met in teamverband?
Nou, ga ik eerst even een hele interessante vraag naar Marcel Canois. Gaat er dus om van, is er eigenlijk wel een goede samenwerking binnen de teams? Gebeurt dat wel efficiënt en goed, vraagt Anita.
Nou ja, dat kan ongetwijfeld beter. Dat kunnen de dames in de studio beter beantwoorden dan ik. Want die komen uit de praktijk. Er zijn inderdaad wel allerlei verhalen over waarin dat beter kan. Maar dat hebben ze volgens mij in het eerste half uur al uit de doeken gedaan.
Maar er is niet heel nadrukkelijk onderzoek naar dan, als ik het zo hoor.
Niet dat ik weet, nee.
Maar dat zou misschien wel een idee zijn dan, toch?
Dat kan zeker een idee zijn. Ik denk overigens dat er wel genoeg materiaal ligt op basis waarvan die samenwerking verbeterd kan worden. Ja. En ook in het stuk waar deze uitzending mee begon, van Ab Klink en een collega van de VVM,
de Vereniging van Verpleegkundigen, ja.
Ja, wordt er een melding gemaakt van de wens om, laat ik zeggen, wat betere afspraken te maken, zodat er geen onnodige zorg wordt geleverd. Nou, dat is natuurlijk dat helpt allemaal wel.
Ja.
Maar wat ook helpt, is gewoon het beroep van verpleegkundigen zelf aantrekkelijker maken.
Ja. Ik ga nog even naar Lysenka. Wat denk jij daarvan? Hoe is de samenwerking binnen de instelling? Is dat ook een belangrijk punt wat verbeterd kan worden?
Ik denk dat het altijd opwijs moet zijn om samenwerking te optimaliseren. Hè, die samenwerking met je klanten, maar de samenwerking ook binnen het team. Mm. En ook de samenwerking met huisartsen, apothekers, zorgverleners in de wijk.
Ja, dat snap ik. Maar is het ook op dit moment een van de problemen die opgelost moet worden? Is dit een van de belangrijke verbeterpunten? Of zeg je van, nou ja, dit gaat eigenlijk best wel goed, kan altijd beter, maar...
Ik vind dat je in mijn geval op wijkverpleegkundige niveau 5 er alles aan moet doen om de samenwerking in je team te optimaliseren. Want dat draagt bij vooral aan behoud van mensen. En je wilt mensen die je hebt, dat je die kunt behouden. Dat die op de juiste plek zitten. Goed kunnen samenwerken in een team.
Maar dat is niet helemaal antwoord op de vraag.
Nou, oké, dan begrijp ik de vraag misschien niet helemaal.
Nou, laat ik het nog een keer stellen. Is dit nou echt het belangrijkste aandachtspunt? Moeten we hier het hardste aan werken? Of is dit eigenlijk iets wat al heel goed geregeld is en het kan altijd beter maken?
Dat is natuurlijk altijd de rol in elke waar je ook werkt. Dat je dat moet optimaliseren. Ik denk dat we vooral echt moeten kijken hoe krijgen we... mensen enthousiast voor de zorg, nieuwe instroom.
Ja, dat is belangrijk.
En daar en in investeren, maar ook zorgen dat de mensen in de zorg ook zoveel mogelijk zorgen voor stages. Maar ook middelbare scholieren, kom alsjeblieft gewoon een dagje meedraaien. Om te kijken hoe leuk en hoe mooi de zorg is.
Ja, dan hoor je vanzelf enthousiast natuurlijk. We gaan even naar Timo. Die hangt al 18 minuten. Die is 18 minuten ouder geworden, deze uitzending.
Ja, dat valt reuze mee.
Dank voor je geduld. Wat is je vraag?
Mijn vraag is van, is er in Nederland een autoriteit die in staat wordt gesteld om de ontwikkelingen in de vraag naar en het aanbod van verpleegzorg in Nederland zo goed mogelijk in kaart te brengen, zodat eventuele tekorten of overschotten zo tijdig mogelijk kunnen worden geconstateerd?
Ja, ik denk dat lijkt me, in ieder geval Marcel Canois, die weet daar vast wel wat van. Is er iemand die dat in de gaten houdt?
Jazeker. Er zijn er zelfs diverse. Ik neem aan dat bij VWS bovenaan de agenda zit. Daar, je hebt ook het Centraal Planbureau die onderzoek doet naar dit soort sectoren. En naar de NZA die zal hier ook onderzoek naar doen. En ik denk niet dat daar nou het grote probleem zit. Dat we totaal geen idee hebben wat de vraag is.
Ja, oké, het wordt wel gesignaleerd, alleen we zijn gewoon een beetje aan het zoeken van wat is nou de oplossing, dat is het eigenlijk.
Ja, nou ja, wat blijkt is dat die oplossing niet, dat het niet simpel is en dat het niet één ding is, maar een combinatie van zij-instromers, voldoende opleidingsplekken, voldoende middelen en voldoende aantrekkelijkheid van het beroep. En daar en uiteraard in combinatie met geen onnodige zorg leveren, want dat is eigenlijk... sowieso nuttig, natuurlijk.
Ja, dat is altijd goed.
Het zal een combinatie van die factoren moeten zijn. Dat heb ik al eerder gezegd.
Ja. Ik krijg ondertussen ook nog een WhatsAppje binnen van Jan Wormees. Die zegt, er is recent een studie gepubliceerd vanuit de Radboud Universiteit. Hieruit kwamen 60 punten naar voren van overbodig verpleegkundig handelen. In hoeverre wordt dit praktisch geïmplementeerd om kosten, maar ook tijd te besparen? Dus eigenlijk, er worden dingen overbodig gedaan. Maar in hoeverre wordt daar ook wat veranderd dan? Francis, was dit onderzoek bij jou bekend?
Ja, we hebben het samen met het Radboud uitgevoerd. Wij zijn een van de initiatiefnemers. Ja, wij zien al jaren dat er soms handelingen uit rituelen worden uitgevoerd omdat men het zo deed op de afdeling, zonder dat er goede evidence voor was.
Zoals bijvoorbeeld?
Een voorbeeld is bijvoorbeeld het scheren van de huid voor een OK. Dat werd standaard heel vaak gedaan, terwijl we weten dat de huid daardoor gevoeliger kan worden, dat die sneller ontstoken kan worden. Dus eigenlijk is het nog meer een schadelijke handeling dan dat het goed doet.
En heel veel mensen doen dat toch nog steeds.
En dat werd nog steeds gedaan. Ja. Nou, zo zijn er meer van dat soort voorbeelden te noemen. En daar dat gaat over zinnige zorg. Maar een andere categorie waar nog heel veel winst op te halen is, naast dat onderzoek van het Radboud, is om ook met de patiënten aan te kaarten van welke zorg ze willen. En hoe ver willen ze gaan in behandelen als ze bijvoorbeeld in het terminale stadium komen. En lange tijd is het toch nog van alles uit de kas getrokken om maar iemand een behandeling te geven. Terwijl dat helemaal niet goed doorgesproken werd met patiënten van willen ze dat ook daadwerkelijk wel. Daarmee kan je ook heel veel zorg anders inrichten of niet bieden.
Dus dat is tegelijkertijd ook echt zo'n moeilijke ethische discussie waar we in dit hele land al heel lang mee bezig zijn, toch? Dus dat is misschien wel de moeilijkste.
Dit is een hele moeilijke ethische discussie, maar we moeten hem wel aangaan. En patiënten willen ook dat we hem aangaan. Ze voelden zich ook vaak in een bepaalde behandeling geduwd, gestuurd, terwijl ze eigenlijk helemaal niet dat wilden. Dus ik denk dat gesprek moet zowel door de arts, maar ook door de verpleegkundige gevoerd worden.
Ja, weet u hem nog? Die vraag die ik stelde over het leger, zijn we nog helemaal niet aan toegekomen. Dat gaan we zo beantwoorden. En ook hopelijk nog de vraag, zijn we te ver doorgeschoten in het zelfredzaam willen zijn? Bel me op 020-468-400, komen we zo bij je.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Nou, mocht je net inschakelen, we hebben het over het tekort aan verpleegkundigen. Dat is inmiddels zo nijpend dat wijkverpleegkundigen mensen moeten weigeren die bijvoorbeeld palliatieve zorg nodig hebben. Nou, hoe krijgen we dat tekort opgelost? Hoe komt het? En wat zijn de gevolgen? Dat zijn de dingen waar we het allemaal over hebben. En jij kan het natuurlijk ook je vragen over stellen via Twitter, @BNR of bellen op 020-468-400. En ik heb echt een heleboel experts vandaag die allemaal alles weten van dit onderwerp. Francis Bolle is in de studio van de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland. En Lisenka van Loon hangt aan de lijn. Zij is verpleegkundige bij Carijn in Utrecht. En zorgeconoom Marcel Canois van de Erasmus Universiteit, die is er ook nog. Maar laten we eerst even beginnen met die vraag die ik eigenlijk voor de vorige break al stelde. Francis, er was een berichtje vandaag in Brabants Dagblad volgens mij. Oh, BN de Stem, sorry. Ik word even gecorrigeerd door Dave, dankjewel, mijn regisseur. Het was BN de Stem en daarin werd gezegd, nou, we moeten het leger zelfs gaan inzetten, want we hebben gewoon te weinig mensen. Dan denk ik meteen, dan staat het water ons echt aan de lippen. Dan is het echt heel. Is het echt zo erg?
Nou, het water staat wel aan de lippen. Het is wel 5 voor 12, maar het leger inzetten lijkt mij niet de oplossing. Die moet je inzetten als een noodsituatie zich voordoen, crisis of rampen zich voordoen. Daarvoor schakel je ze in, dan heb je ze ook keihard nodig. We moeten gewoon juist heel goed kijken van hoe kunnen we nou de instroom en de uitstroom tegenhouden. Instroom verbeteren, uitstroom tegengaan. En vooral dat laatste, je ziet wel dat de werkdruk in de instellingen enorm hoog is. Mm-hmm. En dat mensen echt gewoon uitvallen. En ik denk, dan hebben we dus een dubbel probleem. Dan stromen er enerzijds te weinig mensen in het vak. En ze stromen er ook nog keihard uit, omdat ze dubbele diensten moeten draaien. Werkweken van 60 uur, terwijl ze een contract hebben van 32 uur. Ja, dus zo kunnen we niet doorgaan.
Lisenka, heb jij dat wel eens? Werkweken van dubbel zoveel uren, dubbele diensten?
Als ik kijk naar mijn eigen team, dan hebben we allemaal overuren, allemaal op vakantieuren die moeilijk zijn op te nemen. Dus ja, we werken allemaal meer dan in ons contract staat. Ja. Dat doen we ook met liefde voor het vak. En elkaar op te vangen in vakanties. Maar er zijn natuurlijk ook grenzen. We hebben zelf ook allemaal ofwel kinderen om voor te zorgen, ouders voor te zorgen. We hebben ook ontspanning nodig. Dus dus aanvulling is gewoon noodzakelijk.
En een dagje vrij.
Je kan niet oneindig collega's extra laten werken. Nee. Ik wil dat mijn collega's allemaal gezond blijven, het vak leuk blijven vinden. En ik wil ook absoluut voorkomen dat zij fouten gaan maken door oververmoeidheid.
Ja, want als de verpleegkundige zorg nodig heeft, dan weet je dat het te ver is gegaan. Marcel Canois, zijn daar cijfers over? Want ik hoor dat heel vaak natuurlijk. We horen dat allemaal heel vaak. Maar hoe nijpend is dat?
Dat cijfer heb ik niet paraat. Het zou zomaar eens kunnen dat het ziekteverzuim groot is. Dat geldt natuurlijk voor alle sectoren waar werkdruk hoog is. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wat al gezegd is. Dat is een zichzelf versterkend probleem. Hè? Op het moment dat de instroom moeilijk wordt en je dus mensen gaat uitknijpen, dan vergroot je het probleem. En dan wordt het ook weer niet aantrekkelijker om in te stromen. Want dan denk je, ja, dan stroom ik in en dan moet ik mezelf ook de hele tijd, zonder dat ik daar extra voor betaald word, uit de naad werken. Dus het is wel echt iets waar je wat aan moet doen.
Ja, Francis?
Ja, je vroeg naar het cijfer over de werkdruk. Als ik kijk naar de zorg, dan is de werkdruk in de zorg hoger dan het landelijke gemiddelde. Is 5,1%, terwijl het landelijke gemiddelde op 3,9% staat.
Wat betekent dat, 5,1%? Wat is dat dan?
Het betekent dus dat, dat er dus meer mensen ziek worden. Dus zoveel mensen het 5,1 gehalte. Dus in Nederland dat mensen door werkdruk uitvallen uit de zorg. En thuis komen te zitten.
Nou, we hebben nog een interessante vraag van Adrianus Johannes.
Oh, ja.
Ja, hey, wakker worden.
Ja, goed.
Die zit hem natuurlijk in het feit dat die werkdruk hoog is. Een heleboel onnodige dingen die opgeschreven moeten worden. En toen denk ik ineens van ja, maar goed, is het tekort aan verplegend personeel of aan dit soort mensen ook in die privéklinieken dusdanig nijpend dat daardoor ook dat probleem zo groot rust? Want ik zit als ambassadeur voor de IVRPH ook te denken aan...
Wat is dat, de IVRPH?
Dat is het internationaal verdrag voor de personen met een handicap of een beperking.
Ah, oké, ja.
En dat includeren wij nu in Nederland sinds 2017. En daarmee zeg ik eigenlijk, elke persoon die een beperking heeft, en dat zijn natuurlijk ook zieke mensen, die hebben recht op eigenlijk een basis voor of behoeftevoorziening. En daar dient de overheid voor te zorgen. Dat heeft helemaal niks al met die ziektekosten te maken. Dat kan je in die 54 artikelen lezen. Ja. Dus misschien moeten we meer die kant op van echt die wet die geïncludeerd is in onze samenleving, om te zeggen, als er te weinig verplegend personeel is, dan dient de overheid daar adequaat voor te zorgen.
Ja, interessant. Eerst even kort, Adriane Johannes, dat jij voor deze organisatie je inzet, betekent ook dat je zelf zorg nodig hebt?
Nee, ik heb een gehandicapte dochter gehad en vandaar dat het mijn hart gaat. En ik heb gezien in al die 28 jaar hoe eigenlijk hoe vreemd het loopt.
Ja, kan je daar één voorbeeldje van geven?
Alleen al het aanvragen van een rolstoel, dat het over 5 verschillende schuiven gaat die van elkaar niet weten wat de een en de ander doet. En dat mijn dochter aan het eind eigenlijk in een rolstoel zit die niet past.
Tja, ja, daar heb je er zoveel moeite voor gedaan. Dat moet heel frustrerend zijn. Marcel Canoa, wanneer komt het punt dat de overheid moet ingrijpen? Ik weet dat je iemand bent die ook zegt van de markt moet zijn werk doen. Het gaat wel om de zorg, hè?
Er worden heel vaak dingen over markt geroepen in de zorg. Ik bedoel, dit is natuurlijk een markt waar de overheid altijd een vinger in de pap heeft. Om allerlei redenen. Niet alleen in in de kwaliteit, maar ook in de financiering en in vrijwel alles. Toevallig is het zo, en dat is misschien wel grappig, dat niet alleen vandaag een stuk in het FD verscheen. Waarin Ab Kink de alarmklok luidde.
Ja.
Maar er stond ook een stuk in het FD online een paar uur geleden, waarin staat dat het kabinet afspraken maakt met vakbonden, met werkgeversorganisaties, waarin een poging gedaan wordt om dit probleem te adresseren. En dus het is niet zo dat wij nu plotseling iets zeggen wat voor het kabinet als een totale verrassing komt.
Nee,
we moeten natuurlijk nog maar even afwachten of de middelen die beschikbaar zijn gesteld, dat is 72 miljoen, goed. En of de afspraken die er gemaakt zijn, of die adequaat zijn, dat kunnen we niet zeggen. Maar we moeten ook eerlijk zijn, dit is niet een probleem wat compleet nieuw is en waar het kabinet nog over moet nadenken. Ze proberen hier wel wat aan te doen.
Ja, laten. Kom ik ook automatisch weer bij jou uit, Francis? Want ik begreep, jij voert ook namens jullie beroepsvereniging gesprekken in Den Haag.
Ja.
Wordt nu natuurlijk geformeerd. Lijkt me voor jullie ook een periode dat jullie het heel erg op de voet volgen.
Ja, we volgen het zeker op de voet en we brengen dit probleempunt dus ook naar voren. En helemaal eens met Marcel, die zegt ook van dat er nu een arbeidsmarktagenda uitgekomen is. Het kabinet zet zich daar al een tijd voor in, ook samen met andere partners.
Heb je het gevoel dat ze daar op dit moment, staat dit ook voldoende op de agenda in de formatie?
Nou, het staat wel voldoende op de agenda. In de formatie. Ik denk dat zie je ook wel aan de verpleeghuismiddelen die recent vrij zijn gekomen. 4,35 miljoen. En dat gaat ook met name voor meer personeel aan te trekken. Dus ze zijn zich zeker bewust dat dit een groot probleem is. Maar het is niet iets van alleen het ministerie. Ik denk dat ook de werkgevers een eigen verantwoordelijkheid moeten nemen om dit probleem ook daadwerkelijk aan te kaarten en op te lossen. En de vrijblijvendheid moet er nu vanaf. Het is nu te vrijblijvend, terwijl het gewoon het water aan de lippen staat.
Ja, duidelijk. Eens eventjes kijken. Laten we nog eventjes naar een beller gaan. Meneer Akas, en dank Adrianus Johannes trouwens voor jouw verhaal en jouw vragen. Meneer Akas, welkom terug in de uitzending. Goed dat u nog luistert.
Ja, ik luister altijd naar jullie. Ik ben zo leuk.
Ja, mooi. En je had ook een vraag, toch?
Ja, er is zo in dit land heel veel werkloosheid. En nog steeds. En dat gaat wel een goede richting op. Maar hoe zit het dan met die zorg? Gaan er ook mensen oproepkrachten? Of is dat alleen mensen niet fulltime, maar parttime die gaat werken?
Ik probeer eventjes te bedenken wat je precies bedoelt. Bedoel je, komen er echte banen bij in de zorg?
Nee. Je hebt ook oproepkrachten. De zorg die roept die mensen op, die thuis blijven. Je moet nu gaan helpen. En parttimers. Fulltime die gaan werken, maar parttimers. Is dat goedkoper? Of fulltime is dat goedkoper op oproepkrachten?
Okay. Francis, is dat iets?
Nou, ik kan er wel iets over zeggen. Ja. Je hebt ook vaak in de instelling heb je een soort flexpool die opgeroepen kunnen worden als er echt spitse tijden zijn. Dus dat er heel veel personeel nodig is. Soms zie je ook dat er uitzendbureaus worden ingeschakeld. Maar vanuit mensen, verpleegkundigen in het land, horen we nu juist dat er gewoon heel veel vacatures openstaan. En dat de uitzendbureaus al leeg zijn getrokken. Dat biedt eigenlijk nu geen probleem meer. Een ander punt is nog wel de contracten. Er zijn in de zorg veel mensen die part werken. En daar kiezen ze soms ook zelf voor. Je zou aan ze kunnen vragen, willen jullie meer uren gaan werken? Dat kan misschien een kleine oplossing bieden. Maar we moeten ook oppassen dat we ze wel een fatsoenlijk contract aanbieden. En wat veel voorkwam in de zorg, zeker in de oudere zorg, is dat mensen gebroken diensten draaiden. Dus vooral in de ochtendspits en in de avondspits. Mensen uit het bed halen. En de piekmomenten dat ze dan ingezet werden. En dat is natuurlijk heel moeilijk te combineren met een privéleven. Ja. En ik denk dat we ook naar dat soort randvoorwaarden moeten gaan kijken. Willen we dit soort gebroken diensten nog aanbieden? Of kunnen we ze gewoon fatsoenlijke contracten aanbieden?
Ja, Lysenka, hoe is dat bij jullie?
Ja, in de zorg thuis is dat inderdaad al jaren dag. Dat de piek inderdaad in de ochtend en in de avond ligt. Dus ik heb inderdaad veel collega's die werken ochtend-avond. Of avond en de volgende ochtend weer. In de middag hebben wij minder zorg, minder klanten. Dus inderdaad, je werkt bij ons in dagdelen. En dat maakt het vak niet altijd in die zin aantrekkelijk. Maar ja, met veel parttimers is dat toch goed in te richten, vind ik.
Okay, mooi.
En dus ik denk dat we daar vooral naar moeten kijken van wat willen mensen, hoeveel kunnen ze werken. En het is de kunst om dan een rooster voor het team te maken wat uiteindelijk ook iedereen past. Hè, zodat privé en werk goed gecombineerd kunnen worden.
Ja, dat iedereen tevreden aan het werk gaat, om het een beetje zo langzaam richting het afronden te brengen, want we zijn bijna aan het einde.
Ik wil één ding benadrukken, het leger wat genoemd wordt, of de werklozen thuis. Ik denk, laten we vooral niet vergeten dat zorg echt een vak is. Het gaat niet alleen om de handelingen. Als ik een kapotte fiets heb, kan ik hem naar de fietsenmaker brengen, maar kan misschien ook mijn man of mijn buurman mijn fiets maken en ben ik hartstikke blij. Ja. Maar de zorg is meer dan alleen een handeling uitvoeren. Het gaat ook om het hele plaatje eromheen, het signaleren, het observeren. Mm-hmm. En kijken wat nodig is in een, in ons geval in een thuissituatie. Ja. Het is echt een vak, dus we zoeken echt vooral mensen die echt een zorgopleiding hebben. Die zijn zeer van harte welkom. En nogmaals, ook middelbare scholieren, kom vooral eens een keertje meelopen en kies voor een opleiding in de zorg.
Ja, zeker. En breng die passie die jij duidelijk hebt, Lysenka, neem die ook mee. Want dat is ook belangrijk natuurlijk.
Absoluut, dat blijft heel belangrijk.
Laat ik deze laatste vraag dan even alleen voor Marcel Canois en voor Francis Bolle hier in de studio. Die komt van Victor Ranjing, als ik het goed zeg. Die zegt, zou het ook een oplossing zijn om meer domotica en e-health te stimuleren in de woonomgeving? Dus de aangepaste technologie in de woonruimtes. Zou dat de open vacatures gedeeltelijk weg kunnen nemen? En Marcel Canois, hoe zit dat? Robots misschien in de zorg, zou dat wat op kunnen lossen?
Nou, op korte termijn niet. Want
het is er gewoon
het is natuurlijk
nog niet.
Het is wel een teneur dat op dat vlak steeds meer mogelijk wordt. Dus het is zeker niet een slecht voorstel. Maar op korte termijn gaat dat natuurlijk geen soelaas bieden. Maar er wordt in de toekomst worden er wel steeds meer mogelijk. En dat kan natuurlijk dat kan natuurlijk wel degelijk op de langere termijn een effect hebben.
Ja,
ik denk wel degelijk dat technologie veel meer ingezet moet worden in de zorg. En dat kan nu ook al. En het is nu nog heel vaak op projectmatige basis, terwijl het niet structureel verankerd is in de zorg. Om gewoon een voorbeeld te bieden, als iemand wondverzorging nodig heeft in de thuissituatie. Soms kan een partner dat zelf doen, maar heeft er soms wel even advies bij nodig. Nou, als je dat via een schermverbinding zo advies kan geven, ja, dan heb je fantastische hulp en hoef je er ook niet naartoe te reizen. Dus het kan zeker helpen.
Ja, kijk, dan kunnen de kleine beetjes ook tegen technisch gezien dus helpen. We zijn alweer aan het einde van dit uur. Ik dank jullie voor al jullie vragen. Het waren er een heleboel. Vinden we altijd erg leuk. En ook dank aan mijn gasten, mijn experts deze uitzending. Francis Bolle van de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland. Lysenka Verloon, zij is verpleegkundige bij Carijn in Utrecht. En zorgeconoom Marcel Canois van de Erasmus Universiteit. Tegen u zeg ik dan nog, houd onze social media en de website in de gaten. Dat is Twitter @BNR en onze Facebookpagina natuurlijk. En BNR.nl wist je al te vinden, denk ik. Ja, want als je niks vraagt, dan kom je ook niks te weten. Zo BNR Digitaal met Herbert Blankenstein. Ik ben er morgen weer. Fijne dag nog.